Ik vind het leuk, ik vind het mooi om hier weer te mogen zijn. Ik mis je raar idee, maar ik vind het gewoon een hele bijzondere gemeente. Ik hou van u. Ik kom hier graag. Dus, als ik dan zo met u deze liederen mag zingen, dan vind ik het gewoon jammer dat ik tussentijds niet wat mag gaan zeggen. Want het zijn van die liederen die ons zoveel aanreiken over Gods trouw, over de positie die we in mogen nemen. En ja, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ja, dat is dan de oude vertaling dan nog, maar ja, ik vrees geen kwaad en we weten natuurlijk, het is niet alleen naar ons toe, het is ook naar Israël toe. Maar eigenlijk proeven in al die liederen iets van soms van moeite, en Klaas begon er vanmorgen ook al mee, dat wij al onze al die moeite bij hem mogen neerleggen. En dat was het opeens klaar. Nou, dat is niet altijd mijn ervaring. Ik weet wel dat het zo... Nee, het is niet zo, maar zo wordt het wel vaak genoemd. Maar de strijd die daarbij gaat, dat is anders. En als we dan vanmorgen Klaas die begon met de kranten en het nieuws en de praatprogramma's. Ja, die praatprogramma's die praten, want ze zeggen niks. Dus dat is lastig. Maar er is wel heel veel reuring tegenwoordig. En ik besef op dit moment heel erg dus dat ik... Dit is mijn eerste spreekwoord sinds dat Trump president is. De hele wereld staat op zijn kop. Waar ik echt verbaasd over ben, is dat één man uitspraken doet en de hele wereld is op één dag anders geworden. Qua hulporganisatie, qua veiligheid, qua beleid, qua visie op anderen. Het is allemaal anders geworden. En daarin... In die wereld zitten wij als gemeente. En ja, we zijn dan begonnen met die hele mooie liederen. Maar de Bijbel zegt dat er in deze wereld dat daar een lijden is. Paulus zegt er wel van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Maar er is wel lijden, ondanks dat het straks in de toekomst weg zal zijn. En hetzelfde gedeelte van Romein 8 staat, en er is een zuchten. Het gaat dus schijnbaar niet allemaal zo vanzelf zoals opwekking ons wel eens doet geloven. Wat dat betreft zouden we terug moeten gaan naar de oude psalmen. Tranen heb ik onder klagen tot mijn spijze dag en nacht. Psalm 42. Maar ook met diezelfde uitkomst. Maar uiteindelijk, de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunstgebied zal in dat vertrouwen leven. En hem verhogen in mijn lied. Reuring in de wereld. Maar ik wil eigenlijk straks naar de 2e Timotheusbrief. Een beetje lange inleiding, dat weet ik. En daarin... Enerzijds de reuring in de wereld met de vervaging van normen en waarden, of vervaging is het eigenlijk niet, het is een compleet andere setting geworden, waarin alle normen en waarden ook afwezig zijn. Af en toe, ik heb zo'n bakje in huis staan en daar kun je wat op kijken. En als je dan de reclame ziet voor de animatie, animatiefilmpjes die op zaterdag gaan plaatsvinden, dan word je helemaal beroerd. Dat is echt, dat is geen fatsoen meer, dat is geen mededogen meer, dat is alleen maar de gekkigheid wat met alle normen waar het tegenin gaat. En daarin bestaat ook dat zuchten, dat wij zien dat alles vervaagt, dat alles anders gaat worden en het wordt niet beter. Maar als ik naar de eerste Timotheusbrief ga, dan zien we eigenlijk dat daar ook een reuring gaat ontstaan. Reuring, dat woord kent u? Oké. En die reuring bestaat erover dat Paulus aan Timotheus schrijft dat er in latere dagen sommigen zullen afvallen van het geloof. Dat er vreemde leringen zullen gaan ontstaan. Dat er eigenlijk dat er een situatie gaat ontstaan die niet goed is. En dan schrijft Paulus ook in hoofdstuk 3, vers 15 volgens mij, dat wanneer hij uitblijft, dat iedereen dan zal gaan weten hoe men zich moet gaan gedragen in het huis van God. Nou, dat is duidelijk. In die dagen leven we vandaag. Dus niet alleen in de wereld, maar ook in de gemeente. Want als ik zie wat er in Friesland gebeurt, ook aan het stichten van nieuwe gemeentes, waarin het Kingdom Now-ideologie zo naar voren gaat, denk ik, waar gaan we komen, waar gaan we komen? Kingdom Now wil zeggen dus dat men het kingdom, of het koninkrijk van de Heer Jezus nu wil stichten op aarde. En waarin men zegt dus dat hoeft vandaag geen ziekte meer te zijn, er hoeft geen pijn meer te zijn, er hoeft geen lijden meer te zijn. Ondertussen sterven we wel allemaal, maar ja, dat is vreemd. Maar dat is hetzelfde virus. Ziek zijn of sterven, dat is hetzelfde virus. Dat heeft met elkaar te maken. Maar in ieder geval, men wordt er zo, ja, onder druk gezet van je hoeft vandaag geen pijn en ellende meer te lijden. En het gaat alleen maar om de glorie van God. En dan staat op uitnodiging, we willen elkaar ontmoeten en God. Denk ik, we hebben de zaken omgedraaid. We hebben de zaken echt omgedraaid, want het gaat erom dat we God mogen ontmoeten. En in God mogen we elkaar ontmoeten, niet andersom. Hij is het centrale. Maar goed, wanneer Paulus aan Timotheus schrijft over hoe men zich moet gedragen in de gemeente, dan is dat nog niet het eindpunt. Maar de tweede Timotheusbrief, waar ik direct met u naartoe wil gaan, heeft er eigenlijk over, niet over de latere tijden, zoals 1 Timotheus, maar heeft het over de laatste dagen. En eigenlijk zijn dat de dagen die te maken hebben met ja, de vervulling van Gods plan. Ja, straks bij de opname van de gemeente, met het feit dat God weer met zijn volk bezig gaat, en uiteindelijk de wederkomst van de Heer Jezus op aarde. En ook daarin zie je gewoon heel veel moeite en strijd. Ik ga met u lezen. Dat was de inleiding. 1 Timotheus of 2 Timotheus 1. Vanaf het eerste vers. Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Here. Ik dank God die ik van mijn voorouders dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Tot zover. Eigenlijk zou je veel verder moeten gaan lezen, omdat ja, Paulus die gaat van het ene naar het andere. En het is soms heel moeilijk om te zeggen, waar moet je gaan stoppen? Nou, hier ben ik dus gestopt. Maar waar het mij om gaat is, eigenlijk dat vierde vers. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik ernaar vurig u te zien. Wanneer ik aan uw tranen denk, uw tranen zie. Nou, die heb ik vanmorgen in de liederen niet ontdekt. De tranen die we soms wel hebben. Ik denk tenminste dat de meesten ze wel eens hebben gehad of hebben. Zo kunnen, ik heb ze in ieder geval wel gehad. En zolang ik nog blijf leven, dan denk ik dat ze ook nog wel eens terug gaan komen. Want dat hoort bij deze tijd. Ik ben niet zo vrolijk vanmorgen. Hè? Maar het is wel de realiteit. Ik vind het wel heel interessant dat al de commentaren die ik heb gelezen, niet dat het er heel veel waren, stukken 4, 5, maar die hebben over de tranen van Timotheus, dat wanneer Paulus afscheid van hem genomen heeft, dat Timotheus daarbij gehuild zou hebben. Dat staat niet in de Bijbel. Ik denk ook niet dat het zo is, maar goed, dat ben ik dan. Ik denk dat het iets anders is. Tranen heeft te maken met het leven. Tranen heeft te maken met het omgaan met elkaar. En als ik alleen al mag gaan citeren, doe ik het gewoon, dat Paulus kent bijvoorbeeld heel veel tranen. Ik noem er een paar. 2 Korinthe 2 vers 4. Hij heeft de gemeente in Korinthe onder tranen geschreven. Wauw. Dat is niet zo blij. Er is schijnbaar nogal wat aan de hand in de Korinthebrief. Dat hij onder tranen moet schrijven. En waarom schrijft hij onder tranen? Omdat hij eigenlijk zoveel van ze houdt. Hij zou zo graag willen dat het anders zou zijn. Maar hij moet gewoon op een scherpe toon dingen neerzetten. Handelingen 20, waarin staat dat Paulus diende met alle nederigheid en veel tranen. Hetzelfde hoofdstuk, vers 31. Hij heeft de gemeente daar onder tranen terechtgewezen. Tranen geven verdriet aan. Tranen geven moeilijke omstandigheden aan. Tranen geven de dingen aan die bij deze tijd horen. En als ik dan hier lees over de tranen van Timotheus, wanneer ik aan uw tranen denk, dan geloof ik niet dat het alleen maar te maken heeft met het afscheid wat Paulus van Timotheus heeft genomen, maar dat het gaat juist om de moeite die Timotheus is tegengekomen. En dan schrijft Paulus ook, Paulus die benoemt er hier en daar ook, dat een van de dingen waar Timotheus mee te maken heeft, is dat hij jong is. Nou, jong is niet zo jong als bij ons tegenwoordig. Ik heb gelezen dat je was jong tot 40 jaar en na je 40 was je oud. Dus dat is dan vrij rigoureus. Dus, wij behoren tot de ouderen, dus klaar. Maar ik ben langer jong geweest dan ik heb gedacht. Ja, maar het geeft er ook wel, niemand minacht u om uw jonge leeftijd. Wat wil Paulus dan zeggen? Dat niet gebeurt of dat het niet zou moeten gebeuren? Ik kan me nog heel goed herinneren, en het is al 10 jaren terug, maar in de tijd dat mijn vader kwam te overlijden en men mij gevraagd heeft om iets in die gemeente te mogen gaan doen, al als prediker en als voortrekker daarin, toen heb ik datzelfde ervaren. Wat zul jij nou nog gaan vertellen? Pa had gezag, ja? Pa had levenservaring, pa was een man die, maar ik was maar jong, om het zo maar te zeggen. Zelfs in Bijbelse normen was ik jong. En dan krijg je gewoon een bepaalde gezagscrisis, die, sorry dat ik het zeg, maar die mij daar wel tot tranen hebben toe geroerd. Dat ik s'avonds door het dorp heen liep en huilde en zei, Heere, zeg het maar, want ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer hoe ik hier verder mee moet gaan. Dat God daar uiteindelijk een richting aan heeft gegeven, dat is alleen maar genade. Maar het is wel een zwaardere tijd in mijn leven geweest. Laat ik het zomaar heel netjes gaan zeggen. Ten tweede denk ik dat ook Timotheus, er wordt in 1 Korinthe 16 gezegd, laat niemand hem gering achten. Er wordt geen reden bij gegeven. Maar ik denk dat Timotheus een beetje een figuur is geweest, een mens is geweest, die niet gemakkelijk op de voorgrond ging staan en zegt, en zo gaan we het doen. Maar dat hij een beetje een houding had, een voorzichtige houding. Hij moest wel leiding geven, omdat het moest, maar niet omdat hij dat misschien zo graag zou gaan doen. En anderzijds zegt diezelfde Paulus over hem, er is niemand die zo is als Timotheus. Niemand die me zo bij heeft staan in de bediening die ik heb gehad. En daarbij komt nog iets dat, ja, Timotheus had maagproblemen. Tenminste, denk ik, ja, als je gemeentewerker bent, dan horen maagproblemen erbij volgens mij. Ik hoop dat het anders is. Maar dat is de situatie. Dus Timotheus heeft tranen. Hij komt dingen tegen die hij niet wil. Hij is eigenlijk, als ik het een beetje mag gaan lezen, een beetje... De spirit is er een klein beetje uit. Als ik hier ook lees, in vers 6... Daarom herinner ik u eraan de genade van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Met andere woorden, het vlammetje was een beetje aan het doven. Nou, en als ik deze dingen zo een beetje uiteen heb gezet, dan vind ik het zo onvoorstelbaar bijzonder en zo mooi hoe Paulus deze brief begint aan zijn kind Timotheus. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Er wordt niks gesproken over de moeite van Timotheus, er wordt niets gezegd over de gevangenschap van Paulus, want hij zit op dat moment in de gevangenis. Niet zoals wij weten in dat huis wat gehuurd is, maar in een latere gevangenschap waarin hij dus in het blok zit en wacht op zijn vonnis. Niets over dat alles. Hij zegt maar een paar dingen. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven in Christus Jezus. Waarom niet over de situatie? Hij gaat eerst de positie aangeven die hij heeft, om daarmee uiteindelijk ook naar de positie van Timotheus te gaan. Het is heel erg gevoelig, en ik heb de laatste weken helaas wel gesprekken van mensen die enorm zijn beschadigd, maar het is heel erg gevoelig om met dat soort mensen om te gaan. Want men trekt zich enorm veel dingen aan die je eigenlijk niet zo bedoelt te zeggen. Ik kom er straks misschien op terug, weet ik maar niet. Waar het hier om gaat, is dat Paulus eigenlijk een klein beetje, voortkabbelt. En Paulus zegt, ik ben apostel. Waarom? Omdat God dat gewild heeft. Als ik u mag gaan vragen, wat heeft God van u gewild? Ja, we weten dat allemaal niet en zo, maar we hebben allemaal kwaliteiten. Ik heb vanmorgen zangeressen gehoord. Maar sta je ervoor dat je van bed komt en kun je dan zeggen van, ja, ik zing vandaag maar niet. Vanmorgen hebben we trouwens gezongen van, wat mij ook overkomen zal. Dus in die zin zou je wel kunnen blijven zingen, maar het hart zingt niet altijd. En ik hoorde nog van Wier van de Vijver, die zong vroeger in de EO Praiseband, van, ja, wij moeten prezen, ook al heb ik tranen in mogen, we moeten prezen. Maar de Bijbel zegt van, wie ben je? U hebt kwaliteiten van God gekregen. Ik heb kwaliteiten van God gekregen. Timotheus heeft kwaliteiten van God gekregen. Dat staat hier ook, van dat hij een gave heeft gekregen door de handoplegging van Paulus. Daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ja, omdat de Paulus was een apostel en die kennen we in die mate kennen we die vandaag niet meer. Dus dat is een heel specifiek onderwerp. Daar waag ik me vandaag sowieso niet aan. Maar hij heeft wel een gave gekregen. Dus eigenlijk zegt Paulus indirect over zich, nee, direct over zichzelf, ik ben een apostel omdat God het zo heeft gewild. En jij hebt een gave omdat God het zo heeft gewild. En God heeft daar een doel mee, zegt hij. Ik ben apostel door de wil van God. Wat staat er dan? Door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. Apostel, gezondene. Je bent gezonden door de Heer Jezus Christus. Met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Nou, dan zet hij heel in het kort neer wat een christen zou mogen zijn. Behalve, ja, dus niet die apostel, maar wel God heeft mij bepaalde kwaliteiten gegeven. Van sommige dingen weet ik heel zeker, dat heb ik niet. Sommige dingen twijfel ik wel eens klein bij. Maar er zijn dingen die je wel kunt. En jij bent daarmee een volgeling van de Heer Jezus met het doel om die dingen te gaan doen die Hij voor jou bedacht heeft. Als je kijkt naar Efeze 2 vers 10, dan staat het dan ook dat zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die Hij tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus hij heeft ons allemaal dingen bedacht, heeft ons daarom gaven gegeven om het leven met hem, het leven wat is in de Heer Jezus, een gestalt te laten geven. In ons, maar ook door ons heen, naar anderen toe. En aan de Timotheus wordt in feite dus gezegd van Timotheus, joh, ik weet je tranen, ik ken dat. Maar het verandert niks aan hetgene wat ik met je van plan was. Ik trof deze week echt iemand en ik kende de persoon van 30 jaar terug. Zo positief. Wou ze graag laten dopen, mocht niet van haar ouders, totdat ze 18 werd. Op haar verjaardag volgens mij is ze gedoopt. Op haar 18e. En de afgelopen 30 jaar zoveel bagger meegemaakt. Zoveel ellende meegemaakt, zoveel tranen. En zei, ik wil niks meer met God te maken hebben. En het raakte me zo. Hoe kan dat? Je bent je roeping kwijt. Je bent het zicht kwijt op wat God met je wil. En ik zou zo graag willen dat ook die personen waar die het aangaat, dat ze dat wat terug zouden gaan vinden. En die bagger kunnen die wegpoetsen. Maar die tranen van Timotheus kan ik ook niet wegpoetsen. Er zijn dingen gebeurd die zeer hebben gedaan. Er zijn in uw en mijn leven zijn er dingen gebeurd die zeer hebben gedaan. Maar dat hoeft geen blokkade te zijn om te mogen zijn en te mogen leven zoals Hij dat van ons vraagt. We hebben het gezongen vanmorgen. Ongeacht wat er gebeurt, mogen we bij Hem zijn. Ongeacht wat er gebeurt. Maar als er wat gebeurt, dan zitten we zomaar in zak en as. En Heer, why? Waarom? Nee, dan is het eigenlijk dat Paulus heel voorzichtig begint te laten zien waar het om gaat. En dan zegt hij ook aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus, van Christus Jezus onze Heer. We hebben dat altijd, ja, heel veel kerken doen dat een zegenbede aan het eind. Ik doe het ook heel vaak niet, soms lees ik een tekst, soms niet. Maakt niet uit. Maar als je elkaar ontmoet of een brief schrijft, een briefhoofd daarvan maakt. Genade, barmhartigheid en vrede van Jezus Christus, van Christus Jezus, zij u. Dat geeft een toon aan. Want hij wenst daarmee zo onvoorstelbaar veel. Hij bidt het eigenlijk Timotheus toe. En wat bidt hij dan? Dat eigenlijk, dat die genadegave die hij, die Timotheus heeft gekregen, dat die verder tot ontwikkeling mag gaan komen. Dat hij niet eigenlijk op een laag pitje gaat staan, maar dat hij weer in volle gloed gaat ontbranden. Het gaat om de genade. Nou, door genade zijn we behouden. Genade is eigenlijk voor iedereen die, die fouten heeft gemaakt, die in zonde heeft geleefd, die buiten de weg van de Heer Jezus is geweest. En dan zegt de Heer Jezus, kom bij mij. En ik wil je die dingen gaan vergeven. Zoals 1 Johannes 1 vers 9 zegt, van dat wanneer we onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat er ook gebeurd is, Timotheus, je mag uit genade leven. En je kunt daarin niets toedoen of afdoen, maar God wil je die genade gaan geven. Maar God wil ook barmhartigheid gaan geven. En wat is barmhartigheid? Ja, de meningen zijn er wel eens een klein beetje over verdeeld. Maar eigenlijk is barmhartig, de genade stelt ons in staat om dat onze zonden vergeven zijn. Maar stel je nou voor dat alleen onze zonden vergeven zouden zijn. Nou, dan zitten we hier. Oké, onze zonden vergeven. Nee, barmhartigheid is dat God ons in beweging wil gaan stellen en dat hij ons dingen wil gaan laten doen die we zelf niet kunnen. En dat heeft alles te maken met de grootheid van zijn naam verspreid. Het heeft alles te maken met dat je eigenlijk in een situatie gaat komen, dat je dingen gaat zeggen waarvan je nooit had kunnen dromen, dat je ze zou kunnen zeggen, dat je woorden überhaupt iets zouden kunnen gaan betekenen, dat je daarin iets zouden kunnen gaan betekenen. Lief mens, barmhartigheid is dat je iets van God laat zien in jouw leven. Nee, ik hoef God niet te laten zien in mijn leven. God wil zichzelf door mijn leven laten zien. Hij wil dat gaan doen. Hij wil door ons heen gaan werken. Dat is ook hetgene wat later gaat komen wanneer hij spreekt over die geest die ons geschonken is. Timotheus zit gewoon heel diep, die zit er gewoon even zwaar in. En Paulus gaat heel eenvoudig van, ik wens je genade, barmhartigheid en vrede. Niet de vrede met God, want die had hij al, maar de vrede van God. Dus dat je ongeacht de omstandigheid de rust en de vrede van God mag gaan ervaren. Ongeacht omstandigheid, dat kan hè. Maar dat kan alleen maar als de relatie tussen God en jou oké is. Dan kan zelfs Paulus zingen in de gevangenis van Filippi, midden in de nacht, over de grootheid van God. Want hij had vrede met God. En ook wanneer hij aan Timotheus schrijft en eigenlijk voor zijn sterven staat, heeft hij vrede met God. Hij zei, ik heb een goede strijd gestreden. Iedereen heeft mij verlaten, maar het is oké, maar ik heb vrede met God. De omstandigheden zijn niet oké, maar hij had vrede met God. En dan zegt hij ook, ik heb God vanaf jongs af gediend, net zoals mijn voorouders. Paulus heeft God gediend, ja. En zijn voorouders, ja. Maar Paulus is pas tot bekeren gekomen op de weg naar Damascus, ja. Maar heeft God van tevoren wel gediend. Maar heeft heel veel dingen gedaan in onwetendheid. Of heel veel dingen laten liggen in onwetendheid. Hij had het volledige plaatje niet. Op de weg naar Damascus zijn voor hem alle puzzelstukjes op hun plek komen te vallen. Zijn alle beloften die daarmee te maken hebben uit het Oude Testament zijn eigenlijk in vervulling gegaan heeft, de Heer Jezus zien, vanuit het Oude Testament tot het moment waar hij was. Heeft God gediend. Maar hij gaat met diezelfde trant gaat hij verder, ook naar Timotheus. Hij zei, ik heb God gediend, net zoals jouw voorouders, jouw moeder, Eunice, jouw grootmoeder, Lois. En dan zegt hij, ondanks die traan, moest je opletten. En dan zegt hij, en ook in jou. En dan ziet hij, hè, met die uitgebluste gaven, een beetje te gezegd, maar niet volledig brandende gaven. Zegt Paulus, maar het zit in jou. Het is er. Je bent niet iemand die meeloopt. Je bent iemand die gekocht en betaald is. Ik vertaal het met mijn eigen woorden. Je bent iemand die God nog steeds wil gaan gebruiken. En ik zie je tranen en ik zie je moeite. Maar Timotheus, ik wil je niet vermanen om daar wat mee te gaan doen. Jo, herinner je nou eens hoe het was. En dat lees je ook soms in de psalmen. Hè? Dus dat mensen in herinnering gaan komen hoe dingen waren. En dat je eigenlijk de vreugde had, hè, psalm 121 bijvoorbeeld, de vreugde had om op te gaan naar Jeruzalem. Om daar Gods lof te gaan zingen, samen met je broers en je zussen. Was dat toen al zo? Maar in ieder geval samen met je volksgenoten. Ja, begrijp je? En dan zegt Paulus gewoon van, let er eens op. Geef er eens aandacht aan hetgene wat er was. Niet van je moet dit, of je moet dat. Maar heb je herinneringen? Weet je nog, die tijd dat je door mijn handoplegging die gave hebt gekregen, wat dat met je heeft gedaan? En we weten niet specifiek wat die gave was, daar kunnen we verder niet over zeggen. Maar het waren cruciale momenten. De cruciale momenten van, weet je nog, mag ik het zo zeggen vanmorgen, dat je tot bekering bent gekomen en dat je zo vol was van de Heer Jezus. Of de momenten dat God je zo dingen duidelijk heeft laten zien. God spreekt vandaag. Dus één preek in mijn leven die ik nog steeds weet. Nee, ik weet nog één opmerking uit één preek. En die heeft zoveel bij mij teweeg gezet. Ik weet nog precies waar het was. En het is nu nog geen 50 jaar terug, maar het schiet mooi op. En er was een dominee waar hij over gesproken heeft, weet ik, maar hij zei op een gegeven moment, van dat het, hij citeerde Johannes 15, en er staat dan, dat de Heer Jezus zegt niet, gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Opdat gij zou heen gaan en vrucht dragen. Dat zoekt bij mij in als een bom. Echt een bom. Vergeet het nooit weer. Het heeft een wending aan mijn leven gegeven. Ik ben naar de Bijbelschool gegaan. Ik ben later in de bediening gekomen. Anders dan ik ooit had gedacht. Maar God heeft het willen gebruiken. En dat zijn dingen die je voor ogen moet houden. Daarbij heeft God gaven gegeven. Dat klopt. Maar ook tranen. En ik ben God zo dankbaar. Dat ondanks de tranen, dat er ook altijd van die momenten zijn geweest. Dat er mensen zijn geweest die daarin, net als Paulus met Timotheus doet. Gaat opvangen en terug gaat brengen naar dat spoor waar Heer Jezus jou, u zo graag wil gaan hebben. Hij heeft genade gegeven. Heeft barmhartigheid gegeven. Hij geeft zijn vrede. Hij geeft niet alleen barmhartigheid, genade en vrede, maar, en dat komt er weer een reden, dat is, ik lees gewoon weer even vanaf vers 6, daarom herinner ik u aangaande eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren, want, geeft dus weer een reden aan, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Er staat helemaal niet dat Timotheus krachtiger moet zijn, of dat hij meer liefde of bezonnenheid moet gaan. Dat staat er niet. We zeggen wel, joh, doe even. Maar het enige wat we elkaar eigenlijk kunnen aanreiken is, joh, ga nou eens met jouw verhaal naar de Heer Jezus toe. Want daar begint het. Daar komen de opdracht, ja, de wil van God Wie mag je zijn door de wil van God als gezondene van de Heer Jezus om zijn leven te verkondigen, waarin Hij genade geeft en barmhartigheid en vrede. God geeft ons niet de opdracht om elkaar lief te hebben. God wil in feite dat wij Hem de kans geven ons te leren lief te hebben. Ik bedoel, vindt u iedereen lief? Hebt u iedereen lief? Ja, zeg maar niks. Maar als je nou ontdekt dat je moeite hebt met eentje, wat moet je dan gaan doen? Gewoon goed je best om elkaar lief te hebben. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Nou, dat is overtuigend, vindt u niet? Maar als je nou eens naar de Heer Jezus toe gaat en zegt van, Heer God, ik heb er zo moeite mee om die persoon lief te hebben. Wilt u die dingen in mij uit gaan werken? Want dan ga je ook weer door genade leven, hè? Door barmhartigheid leven. God heeft ons een geest gegeven van liefde, van, dan ben ik het even kwijt, van kracht, liefde en bezonnenheid. Kracht om dingen te doen die je eigenlijk zelf niet kunt. Niet omdat wij dat moeten doen, maar Hij wilde door ons heen gaan doen. Net zoals de evangelie, een kracht Gods is tot behoud. Eerst voor de Jood, dan ook voor de Griek. Maar Hij geeft ons niet kracht, Hij geeft ons de geest van kracht. Die het in ons wil gaan bewerken, door ons wil gaan bewerken. Hij geeft die geest van liefde. Die eigenlijk ook de kracht en die bezonnenheid doet samenvallen. En die bezonnenheid, nou dat zijn van die moeilijke woorden. Want wat betekent dat? Bezonnenheid. Gewoon dat je kopie gaat gebruiken. Bezonnenheid is eigenlijk dat je in afhankelijkheid van God de wijsheid en de timing doet plaatsvinden. Hoe moet ik het zeggen? Ik heb ooit het verhaal gehoord, nog niet zo lang geleden, ik weet niet meer precies hoe het zat, maar waarop iemand zei, of wist, dat hij contact moest zoeken met een ander. En zijn vrouw zei, dan moet ik een keer bellen. Hij zei, het is nog geen tijd. En het duurde nog even, of een dag, of wat dan ook. En je moet ze gaan bellen. Nee, het is nog geen tijd. En op een gegeven moment, midden in de stad, op een moment zeggen, nu is het tijd. Ik pakte zijn cellfoon en toen was het tijd. Dat is de connectie die je mag hebben met Gods geest. Maar ook de wijsheid om te gaan bedenken hoe of wat je gaat zeggen. Als ik hier zie naar hetgene wat Paulus doet, dan vind ik dat één groot voorbeeld van een bezonnenheid. Hij ziet de tranen van Timotheus. Hij weet wat hij doormaakt. Hij weet hoe de gemeentes met hem omgaan. En hij begint heel eenvoudig de zaken op te bouwen. Door de wil van God. Mag je zijn wie je bent, je hebt gaven gekregen. God wil ondersteunen met genade, barmhartigheid. Ja? God heeft je een gave gegeven om daarmee ook de grootheid van de Heer Jezus tentoon te spreiden. Dat is bijzonderheid. Niet dat je zegt, nou, zoals die domme Friese soms ook zeggen, van, dan moet je ook weer ophouden met janken hoor. Dat is geen bijzonderheid. Dat is gewoon dom. Woorden plaatsen. Maar de inleving mogen hebben en de gevoeligheid mogen hebben om die ander terug mogen brengen bij de Heer Jezus. Daar gaat het om. En dat is hetgene, lieve mensen, wat mij op het moment echt heel na aan het hart ligt. Van hoe mag je mensen bereiken? Ik heb het net al gezegd. Er zijn mensen in mijn leven gekomen vroeger zo enthousiast en nu dit. Hoe mag je ze gaan bereiken? Wat mag je gaan zeggen? Wat is de timing? En weet je hoe je erachter komt? Gewoon bij de Heer Jezus neerleggen. Je gevoelspitten naar Hem hebben en op een gegeven moment weet je dingen. Waarom? Weet het niet. Ik zei vanmorgen tegen de broeder naast me, ik had liever ergens anders over gesproken, maar het mocht niet. Waarom niet? Ik weet het. Ik zou het niet weten. Het had me in ieder geval een betere nacht gescheeld. Nu was dat niet zo geweldig. En het maakt niet uit. Maar wil je luisteren naar hetgene wat God je wil gaan zeggen? En daarmee de grootheid van de Heer Jezus tentoonspreiden. Om eigenlijk in alle vorm van zachtmoedigheid die ander te bereiken met datgene wat de Heer Jezus met hem wil of haar. Dat is groot. En dan gaat het er niet meer om van Timotheus, wat heb je allemaal meegemaakt? Nee, Timotheus, waar ga je staan? Waar ga je staan? Wat is je houding? Dingen zijn gebeurd, maar waar ga je staan? En dan mag het alleen maar gaan groeien. Als je ooit een vriend hebt, ik weet niet, hebt u echt vrienden? Ik ben heel karig in dat soort dingen. Toon Hermans heeft ooit een heel mooi gedicht geschreven. Kent u dat? Je hebt iemand nodig, stil en oprecht. Die als erop aankomt voor je bidt en voor je vecht. Pas als je iemand hebt gevonden met je lacht en met je grint, dan pas kun je zeggen ik heb een vriend. Hoeveel vrienden hebt u? Ik denk dat eentje in aanmerking komt. Zegt ook iets over mij misschien, dat ik me niet zo gemakkelijk geef. Mijn echte vrienden, die je bij wijze van spreken dag en nacht kunt bellen, zeg joh, ik zet er even doorheen. Maar oké, laten we nou niet kijken of wij een echte vriend hebben. Maar wist je moet de vraag stellen, zou ik een echte vriend willen zijn voor een ander? Want daar gaat het om. Niet wat de ander doet, maar wat ik ga doen. De genadegave die God geeft heeft, weer aanwakkeren. Opdat je door zijn kracht en door zijn bijzonderheid datgene mag brengen wat hij zo graag kwijt wil aan de mensen die het zo nodig hebben. Die hem niet kennen, die of door omstandigheden beschadigd zijn, die of door het hele wereldgebeuren het niet meer zien zitten, dat wij daar een vriend van mogen zijn. En daarin zijn naam groot mogen maken.